Vanavond komen wij toe aan Psalm 24. Het lijkt mij het beste om eerst maar even door te lezen. Er staat een psalm van David. De aarde is des Heren, mitsgaders haar volheid. De wereld en die daarin wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heren en wie zal staan in de plaats zijner heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert, die zal de zegen ontvangen van de Heren en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht dergenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob, Sela. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig, de Heere, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der Heerscharen, die is de koning der ere, Sela. Een betrekkelijk korte psalm. En de inhoud daarvan is makkelijk samen te vatten. De vraag wordt gesteld, zelfs 3 keer. Wie is die koning? En uiteindelijk wordt er 5 keer genoemd, wie is de koning der ere? En het antwoord wordt ook 3 keer gegeven. Het antwoord is de Heere, Jehovah dus. Sterk en geweldig, Jehovah geweldig in de strijd, enzovoorts. Hier wordt gesproken over de verschijning, de openbaring, of hoe je dat maar zeggen moet, de introductie van de Messias uiteraard. Nou ja, dat woord staat er niet, er staat Heere. Maar het zal duidelijk zijn dat met die Heere bedoeld wordt inderdaad degene die wij kennen als de Heere Jezus Christus. Ik weet dat er wel eens tegen geprotesteerd wordt, maar het leidt geen enkele twijfel dat de naam Jehovah van toepassing is op de Heere Jezus Christus. In ieder geval sinds zijn opstanding. Dat hoor je niet elke dag, dat weet ik wel, maar ik beschouw het als een vaste Bijbelse waarheid. Het is wat Petrus zegt in Handelingen 2, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Heere en tot Christus. Of tot Heere, namelijk tot Christus, want zo kan die ook nog gelezen worden. En Paulus zegt van hem, God heeft hem uitermate verhoogd, dat is Filippenzen 2. God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven die boven alle naam is. En dan weet je toch welke naam dat is, als je het letterlijk neemt. En daar zou ik maar mee beginnen. De naam Jehovah, de naam des Heren. Want zoals u weet, de naam Jehovah vinden wij in onze vertalingen nooit terug. Wij kunnen hem herkennen, althans in het Oude Testament, want daar wordt die naam vertaald met, althans weergegeven met Heren, maar dan in hoofdletters. En zo vinden we het hier inderdaad ook terug. Dan weet je, daar staat de naam Jehovah. En zo moet je het eigenlijk dus ook lezen, hè? Waarom men dat niet doet? Ja, men heeft een gewoonte van de Joden overgenomen om de naam van Jehovah altijd te vervangen door wat anders. Door Elohim of door Adonai of door de Eeuwige, wat het me wezen mag. Want ja, wat dat is toch? Al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal zalig worden, zei Joël. Dus ik zal die naam maar gebruiken. En als we over hem spreken, dan gebruiken wij zijn naam zeker niet ijdel. Het wordt pas ijdel als die naam wordt gebruikt voor allerlei afgoderij. Dat gebeurde in de geschiedenis van Israël. En het gebeurt in onze dagen overigens nog steeds. Maar ja, ga ik maar niet verder op in. Het is ook een beetje buiten de orde van deze psalm. Maar waar het om gaat is dat de vraag is naar wie is het? En er wordt gezegd wie het is, de Heere zelf. Men heeft uiteraard getracht om deze psalm ergens in de historie te plaatsen. Logischerwijze, dat wil zeggen, wat zal de gelegenheid geweest zijn waarbij David deze psalm geschreven heeft. Wat is de aanleiding tot het schrijven van die psalm? Wat is de historische achtergrond? En daarover zijn geen gissingen. Hoewel ik me dat toch zou kunnen voorstellen, maar er zijn geen gissingen. Men is van mening dat de psalm geschreven is naar aanleiding van 2 Samuel 6. Toen de ark des verbonds gebracht werd naar Jeruzalem. Althans, dat was de bedoeling. Die geschiedenis kent u hopelijk. Die ark had nogal wat omzwervingen achter de rug. Is een paar keer blijven steken. Ging bovendien naar de Filistijnen, maar kwam al snel van de Filistijnen weer terug. Tot mijn vermaak, maar niet tot vermaak van de Filistijnen, moet ik u zeggen. Maar dat even terzijde. Maar uiteindelijk werd hij door David naar Jeruzalem gehaald. Nog niet naar de tempel uiteraard, want die was er nog niet. Die werd pas gebouwd door David's zoon Salomo. Maar David zou de tempel, dus de tabernakel naar Jeruzalem halen. Dat lukte trouwens niet. Onderweg ging er wat fout. Maar het idee blijft dat kennelijk David deze psalm voor die gelegenheid geschreven heeft. Dat is algemeen de opvatting in de, laten we zeggen, christelijke commentaren, maar dat is niet erg origineel. De Joden leren precies hetzelfde. Of dat zo is, ja, dat staat er niet bij, dus dat weet je niet met 100% zekerheid, maar het lijkt mij voor de hand te liggen. Want David was die koning, maar David zei, ik ben het niet, maar wie is het nou wel? En voor wie zouden de poorten open moeten, de eeuwige deuren, de poorten in vers 9. Men denkt letterlijk aan poorten. Het zullen de poorten van Jeruzalem geweest zijn waarvoor die open moesten om de Ark des Verbonds binnen te laten. En het idee blijft dat de Ark des Verbonds of is een uitbeelding van Jehovah, van de Heer zelf, of in elk geval de Heer woont tussen de cherubim op de Ark des Verbonds, dat wil zeggen op het verzoende deksel. Als er een plaats is, een woonplaats, dus wat overdreven gezegd misschien, maar vooruit, hè. Als er al een woonplaats des Heren was op aarde, aan te wijzen, dat zou het moeten zijn op de Ark des Verbonds tussen de cherubim op het verzoende deksel. Daar zou de Heer wonen, had hij gezegd, ter gelegenheid van het bouwen van de Ark, en van daaruit zou hij tot het volk spreken. En waar koning David het initiatief neemt om deze ark naar Jeruzalem te halen, dat zijn residentie was, ligt het voor de hand dat hij verwijst, doorverwijst namelijk, en zegt, nou, ik ben het niet, maar het is de Heer. En dat is ook niet nieuw, voor ons in ieder geval niet, want wij zijn iets dergelijks tegengekomen reeds veel eerder, namelijk in Psalm 8... waar ook een vraag gesteld wordt, namelijk wie of wat is de mens? Dat was Psalm 8. En het was ook naar aanleiding van het scheppingswerk, de Heere die hemel en aarde gegrond heeft, of hoe het maar heten mag. Zo begint Psalm 24 immers ook. Maar daarna krijgen we ook een vraag, wat is de mens? Dat is vers 5, dat gij zijne gedenkt. En meer specifiek, wat is de zoon des mensen? Ben Ha-Adam. Wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Men heeft het vertaald met wat. Ik zou het maar houden op wie, want de vraag is wie het is. En het antwoord wordt ook gegeven. En ik wijs het dan maar op, maar dat heb ik natuurlijk in de tijd besproken, dat David in zijn dagen de drager van de titel was. Dat wil zeggen, de titel zoon des mensen, zoon van Adam. Dat staat er ook in het Hebreeuws. Zoon van Adam, ben Adam of ben Ha-Adam, maar vooruit. Hij was de drager van die titel, daar gaat het in de hele Bijbelse geschiedenis immers over. God zegt, laat ons Adam maken, maar wie is het eigenlijk? Nou, die eerste was het niet, zodat de vraag is, wie is het dan wel? Moet een van zijn afstammelingen zijn, een van zijn erfgenamen. En de lijst van erfgenamen is het enige geslachtsregister dat wij doorlopend in de Bijbel hebben, van Adam tot Christus. En daar gaat het over. Van Adam tot aan Jezus van Nazareth, die zichzelf dan ook bedient van die titel. En daar komt ook niet de minste bezwaar tegen, zal ik maar zeggen. Behalve dan dat de Joden zeggen dat ze op de hoogte zijn van het idee dat het eigenlijk de titel is van de Messias. De zoon van Adam. De zoon des mensen. David in zijn dagen was drager van die titel, maar David, koning David, stelt hier de vraag, maar wie is het eigenlijk, want ik ben het niet. Dat wil zeggen niet definitief. U weet wel, David zou bij zijn vader ontslapen, maar tot David was gezegd dat een die uit zijn lijf zou voortkomen, zijn zaad na hem, een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. Het is wat Petrus aanhaalt in Handelingen 2 en hij doet dat naar aanleiding van Psalm 16, dat hebben we ook al besproken. Maar waar het om gaat is de eenvoudige gedachte dat een en ander op David van toepassing is, maar David zelf zegt, nou ik ben het niet, het moet na mij komen alsnog. En dat is precies de interpretatie die Petrus geeft, althans aan Psalm 16. En het is de interpretatie die Paulus in Handelingen 2 geeft aan deze Psalm 8. Heb je dat? David verwijst door. Wie is die mens? Het is de Heere, onze Heere, wiens naam heerlijk is op de ganse aarde. Dat is vers 10. Aan het einde van Psalm 8 dus. Nou ja, zo begon de psalm ook. Begint en eindigt hetzelfde. De antwoorden zijn belangrijker dan de vraag in het midden van de psalm. In dit geval natuurlijk. Maar hier in psalm 24 hebben wij iets dergelijks. Er wordt eerst gezegd dat de aarde is des Heren, van de Heren. Mitschaders, wat een mooi woord, hè? Wij moeten het doen met en tegenwoordig. Mitschaders. Daarbij horend, daarbij verzameld, haar volheid, want de aarde is vrouwelijk, hè? Haar volheid, of met een ander woord voor aarde nu, de wereld, en in plaats van volheid, degene die daarin wonen, daar begint het mee. De aarde, de wereld en al wat daarin is, is des Heren. En dat is zo omdat hij die wereld dan wel die aarde gegrond heeft. Dat is vers 2. En daarna is de vraag, maar wie is nou die koning die komen zou? En die vraag wordt drie keer herhaald. Je vindt de vraag drie keer, min of meer, in deze psalm. En daarna ook drie keer het antwoord. Eerst hier in vers 3. Wie zal komen? Wie is die koning? En in vers 8. Wie is de koning der ere? En in vers 10. Wie is hij die deze koning der ere? En in alle drie de gevallen komt er hetzelfde antwoord op. Met verschillende woorden, uiteraard. Maar het hele punt is, degene die hemel en aarde geschapen heeft, is ook die koning die komen zal. Alleen als hij komt, blijkt hij toch uit het huis en geslacht van David te zijn. De zoon van Adam, maar de geslachtslijn loopt nog eenmaal via David. Dus het wordt ook de zoon van David. Dat is de titel die de Joden voor hem gebruikten. Ze erkenden dus een koninklijke afkomst. Alleen de Heer zelf greep nog hoger en noemde zich niet bij de naam van David, maar bij de naam van Adam. En de naam van David impliceert in eerste instantie koningschap over heel Israël. Maar de naam van Adam impliceert koningschap over heel de mensheid. Dat blijkt hier ook zo, want de aardigheid is dat in vers 10, dat is dus het laatste vers van Psalm 24, hij genoemd wordt de Heere der Heerscharen. En de term heerscharen, populair gezegd menigte in het Nederlands, is de term die gebruikt wordt voor de Heer in verband met alle volkeren der aarde. Het is een dreigende term, heb ik wel eens gezegd. Zeker in de richting van Israël, want voor Israël is de Heer de God van Israël. Maar de Heer zegt, ik ben de God der heerscharen, dus berg je. Niet alleen jullie zijn mijn volk, alle volkeren. De ganse aarde is mijn, zei de Heer, en daarom kon ik jullie uitverkiezen in een bevoorrechte positie. Maar jullie zijn niet de enige. Er zijn er nog een paar. Daarom kom je die uitdrukking, Heere der heerscharen, vooral tegen, en dus nadrukkelijk tegen, in die profetieën die spreken over onze tegenwoordige tijd, waarin Israël officieel lo ami, niet Gods volk is. Zegt de Heer der Heerscharen, staat er dan. Nou goed. Kom er zo op terug. Historisch staat het in verband met, ongetwijfeld, met het brengen van de ark naar Jeruzalem. Zoek ik zo even op in 2 Samuel 6, want het is een zeer interessante geschiedenis. In het verband van deze psalmen overigens, maar daar ben ik vorige keer, dacht ik, mee geëindigd. In het verband van deze psalmen maakt psalm 24 deel uit van een trilogie, namelijk psalm 22, 23 en 24. Waarbij psalm 22, en dat kan toch moeilijk ontkend worden, spreekt over het lijden en de dood van de Heer Jezus. Niettemin wordt zijn opstanding uiteraard genoemd. In vers 29 bijvoorbeeld. Want het koninkrijk is des Heeren en hij heerst onder de heidenen, enzovoort. Maar primair gaat het over zijn lijden en dood. Zijn kruisiging wordt zelfs uitgebreid, ik zou zeggen gedetailleerd beschreven. En in het Nieuwe Testament wordt het ook hevig geciteerd. Ik bedoel, dat lijkt me duidelijk genoeg. Psalm 23 spreekt over de dood als zodanig van de Heer Jezus. Dat is minder bekend, maar dat kan niet missen. Degene die hier gaat door het dal der schaduw des doods uit vers 4 is primair de Heer Jezus zelf, die de dood doorgaat. Hier is hij als het ware in het dodenrijk, waar hij zegt: ik vrees geen kwaad, want hij vertrouwt erop te zullen opstaan uit de dood. Dat is immers wat hem tevoren gezegd was. En daarna vinden we zijn opstanding als zodanig, met alle consequenties van dien, want het was maar niet zijn opstanding uit de dood, maar het was ook zijn hemelvaart. Ik weet niet wat u ervan weet, ik ook, ik weet er ook niet veel van, maar ik kan u wel zeggen dat in de zogenaamde Messiah van Händel deze psalm gebruikt wordt ter illustratie en ter beschrijving van de hemelvaart van de Heer Jezus. Met andere woorden, dat is toch redelijk algemeen bekend, of het was redelijk algemeen bekend, dat die psalm in verband moet worden gebracht met de opstanding en hemelvaart van Christus, en daaronder te verstaan. Dus wat Petrus zegt, namelijk zijn aanstelling tot Here en tot Christus, en met de woorden van de Hebreeënbrief dan, zijn aanstelling tot koning en hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Ik noem het liever gemakshalve en kortheidshalve zijn zoonstelling. Maar daar krijg ik altijd problemen mee, dat weet u langzamerhand. Hè? Maar dat is wat het is, zijn zoonstelling. Was hij dat dan niet? Nee, op aarde niet, maar daarna wel. Door zijn opstanding uit de dood. En ik ga er niet op in, ik doe het zo vaak, dus ga er nou niet op in. Maar het Nieuwe Testament zegt dat uitdrukkelijk. Dat men dat niet zien wil of niet gelooft, dat is mijn schuld ook niet, denk ik dan maar. Maar dat staat er uitdrukkelijk. Hè. Die krachtelijk gesteld is tot zoon van God naar de geest der heiligmaking door de opstanding uit de doden. Romeinen 1, notabene, Romeinen, de eerste brief, eerste hoofdstuk, vierde vers. Hè. Om maar eens wat te noemen. Maar het is ook de prediking in alle evangelieprediking in het boek Handelingen. Niets anders dan dat. Zijn opstanding uit de dood, waarbij hij gesteld is tot koning, tot hogepriester en ook tot rechter over de gehele aardbodem. En dat is wat hij dus in de toekomst zal doen, in zijn wederkomst in elk geval. Kortom, hij is die koning der ere, de koning der heerscharen. Hij is de erfgenaam, zo heet dat in de Bijbel nog een keer. Hij is de zoon, de erfgenaam van God. En de vader heeft al het oordeel aan de zoon gegeven. En de zoon zei na zijn opstanding: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat zei hij niet tegen de duivel bij de verzoeking in de woestijn. Want toen was dat ook niet zo. Nee. Toen zei de duivel: kijk, dat is van mij en ik zal het u geven, op voorwaarde dat, enzovoorts. Toch? En de Heer ontkende het niet. Niet dat je uit wat er niet staat conclusies moet trekken. Maar hij ontkende het in elk geval niet. Hij zei pas na zijn opstanding tot zijn discipelen: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zo is het maar net. God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Hij stond op uit de dood, voer ten hemel en zei: hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En die zei toen tegen hem: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En hij stelde hem dus tot zoon en hoge priester. Dat is wat de Hebreeënbrief uitgebreid uiteenzet. Daar hoef ik niet een speciaal vers voor te noemen. Begin maar te lezen, daar staat het allemaal uitgebreid. Hè? En niet alleen daar natuurlijk. Maar ik noem maar even een paar, laten we zeggen, hoofdstraten. Daar gaat het dus over. De opstanding en hemelvaart, de verheerlijking. Dat is ook een goed woord daarvoor. Hè? De verheerlijking van Christus. Zijn uren, waarin hij overging naar de Vader. Dat is Johannes 13, de eerste verse. Jezus wetende dat zijn uur gekomen was en dat hij zou gaan naar zijn, niet de dood in, maar naar zijn Vader zou gaan, enzovoorts. Dat is gebeurd hier. Nou goed, en voordat hij ging, laatste woorden ongeveer, voordat hij gevangen genomen werd, waren: Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En dat is wat gebeurd is. En daarover gaat het psalm. Zie. Daarna zeg ik, nou ja, het gaat over de Heer Jezus, daar gaat niks vanaf, maar niet uitsluitend. Want daar komt nog meer bij. Hij zou de eerstgeborene zijn onder vele broederen. En zelfs op verschillend niveaus. Op het niveau van de hemel en de gemeente. Op het niveau van de aarde en Israël. En dat is het oude verhaal wat ik om de andere psalm wel een keer naar voren breng. De psalmen gaan over Christus zelf primair. En daarna over het gelovig overblijfsel. Dat kan zijn het overblijfsel van Israël in de toekomst op aarde. Het kan ook zijn het overblijfsel in het heden. Namelijk in verband met de hemelse dingen. Dat is de gemeente. Die twee dingen hangen samen. Dat is volstrekt een parallel. Maar goed. En dat vind je hier trouwens ook wel degelijk terug. Daarna neem ik weer de draad op. In Psalm 24. De aarde is des Heren, mits schades haar volheid. Ik vind het een pracht van uitdrukking. Mits schades haar volheid, want iets kan alleen vol zijn als het hol is. En naarmate het hol is, kan het ook vol genoemd worden bij gelegenheid. Zodat je maar ziet dat de aarde hol is. De mening serieus, bloed serieus. En de wereld en die daarin wonen, niet die daarop wonen of zo, hè? Echt niet. Die daarin wonen, zo heet dat, ja. In dat geheel van die wereld. Vers 2 wijst ons ook op Genesis 1, want hij heeft ze gegrond op de zeeën. En heeft ze gevestigd op de rivieren. Commentaren zeggen altijd dat je het ook kunt lezen als heeft ze gegrond met de zeeën. En heeft ze gevestigd met de rivieren. Maar ik ben van mening dat men dan die woorden bewust aan het oprekken is. En ik heb er geen reden toe om het te veranderen. Het idee blijft dat er eerst wateren waren. Zeeën is wateren. Rivieren is ook gewoon waterstromen. Wateren. En dat was er eerst. En daaruit, van mijn part daarop, werd pas de aarde gemaakt. Het droge land. En dat hoeft nog niet eens te betekenen, hoewel dat wel kan, dat hier beneden water stroomt. Maar het zou best kunnen, waarom ook niet. We hebben de sluizen van de afgrond die geopend worden, er komt water uit. Dus vooruit maar weer, hè. Maar in elk geval de wateren eerst en daarna de aarde. Petrus haalt dat aan, ik vind hem altijd leuk. Petrus haalt het aan, die heeft de pracht van de uitdrukking. Dat zou je van de vissersman zomaar niet verwachten. Maar zie daar, in 2 Petrus 3. Die zegt dat de aarde... Aan het eind van vers 5, 2 Petrus 3 vers 5... dat de aarde uit het water en in het water staat, niet bestaat, gewoon staat. Want God maakte eerst de wateren, of de ware eerst de wateren, en daarop maakte God de aarde. Zo kun je het toch zeggen? Ongeacht wat het nou exact betekent. Maar Petrus zegt, de aarde staat uit het water, steeds de kop erbovenuit, en wordt door water omgeven, staat in het water, zodat uit en in geen tegenstellingen zijn hier. Integendeel, zou ik bijna zeggen. Maar Petrus zegt het, omdat hij erop wil wijzen dat het toch een tamelijk gammele positie is. He, tamelijk riskant. En in Nederland hoef je dat niet uit te leggen. Toch? Nee, of we werkelijk door de zeeën bedreigd worden, weet ik niet. Maar wel door sommige mensen die denken dat het zo is. En dat is voldoende. He. Ik zal u daar maar niet mee bezighouden. Met het verhoging van de zeespiegel en de opwarming van de aarde. Volgens mij is het nog steeds veel te koud. Dat in elk geval, dan kan je nog navragen op Groenland. Hoe komt het eigenlijk dat het land Groenland heet? Er is niks groen hoor, er is allemaal ijs. Nee, alleen maar ijs. Hoe komt het dat Groenland heet? Omdat de vikingen die zich gevestigd hebben, die hebben daar de landbouw bedreven. Sindsdien is het taakje afgekoeld, dus we hebben nog heel wat op te warmen voordat we weer bij een fatsoenlijk klimaat zijn, wijs ik maar op, hè. Ik kwam trouwens laatst tegen dat er nog nooit zoveel ijs gelegen heeft op Antarctica. Hè? Ja, echt wel. Dat inderdaad aan de Noordpool wat minder ijs is dan de laatste paar jaar. Maar het idee dat men langs Canada heen, zal ik maar zeggen, van de Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan kan varen. Dat is niet nieuw, want dat deed ze een paar jaar geleden ook. Bijvoorbeeld, ja, zoiets. En in 1903, ik kan het nu nog onthouden, maar dat soort dingen meer. Ik vind het altijd vermakelijke dingen. Hè. Wij worden voor de gek gehouden. Door een wereld die geregeerd wordt door de leugen.
Hij
is weer verdrinkt. Ja. Nou goed, laat maar zitten. Maar Peter zegt, het is een gammele situatie en het is ook inderdaad zo dat de wereld in der tijd door water vergaan is. En hij doelt niet eens op de vloed van Noach, maar op nog eerder. En daarna voegt hij eraan toe dat diezelfde aarde en hemel bewaard worden ten vuren tegen de dag des oordeels. Of tot de dag des oordeels, want daar komt het in de praktijk op neer. Dat is inderdaad zo. Het is een gammele positie van die aarde. Die is uit de wateren opgerezen op een of andere wijze. En het zakt er maar zo weer in voordat je er erg in hebt. Dat is eigenlijk het idee. Hè? Nou goed. Maar die wereld die van Gods wegen gemaakt is door de Heere. Die komt uiteraard de Heere toe. Dat is wat vastgesteld wordt in vers 1 en 2. Nou weet u waarom men niet wil geloven in een schepping als zodanig. Men wil niet geloven in een schepper. Want als er een schepper is, is hij de eigenaar van de hele tent. Want de wereld is een tent, dat weet u. Een tijd, nee, de Bijbel spreekt er zo over. Een kleed. Zeker. Een tijdelijke woning, want hij is maar tijdelijk en gaat voorbij. Zie? Maar men wil hem als zodanig niet erkennen. Dat is het enige. En dan vindt men andere theorieën uit, waar ik niet serieus op in kan gaan, want ik lach me een bult soms over dingen als evolutieleer en al dat soort zaken meer. Wat een onzin, zeg, kan je bij elkaar bedenken. Maar goed. Niettemin ben ik blij dat anderen serieus erover geschreven hebben en dat aan de kaak stellen. Dat vind ik wel leuk hoor, dat vind ik heel goed. Maar ik persoonlijk ben er niet voor geschikt. Dat zou een komisch boek worden, denk ik. Maar vooruit. De aarde is des Heren en haar volheid, want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Dit is niet de enige schriftplaats waar dat staat. Dat wordt vele malen herhaald. In de psalmen in elk geval, in de profeten en zelfs nog in het Nieuwe Testament. Komt steeds terug omdat de Heer daar zijn rechten aan kan ontlenen. Nou ja, Dat doet hij ook inderdaad, hè? Daar moet je wel op rekenen. Maar niettemin, dat slaat op het verleden. De oorsprong van deze wereld. Maar nou gaat het over de toekomst. Wie zal klimmen op de berg des Heren en wie zal staan in de plaats zijner heiligheid? Onder berg des Heren en plaats zijner heiligheid, historisch te verstaan, Sion. De berg Sion, de berg mijner heiligheid, weet je wel. Blaas de bezuinte Sion, blaas luide, of zoiets. Op de berg mijner heiligheid, enzovoort. Dat is Joël 2, vers 1, meen ik. Maar zulke uitspraken hebben we natuurlijk nog wel vaker. Het is de berg des Heren. Sion, dat is in het algemeen Jeruzalem. En als het erover gaat, is het de Tempelberg. Dat weet u toch, hè? Die heeft een boel namen. Meerdere namen in elk geval. Maar in het algemeen Sion, de hoogte waarop Jeruzalem gelegen is. En meer specifiek wordt het dan toch de Tempelberg. Daar namelijk zou de Ark des Verbonds geplaatst worden. Is uiteindelijk ook gebeurd. Maar het was via de tempelbouw van Salomo uiteraard, hè? Maar wie zal klimmen op de berg des Heren en wie zal staan in de plaats zijner heiligen? Historisch Jeruzalem, profetisch is het uiteraard gewoon de hemel zelf. En ik hoop niet dat ik u schriftplaatsen moet laten zien waar berg genoemd wordt, maar waar in de praktijk, hoe dan ook, de hemel bedoeld wordt. Ik bedoel, al die keren dat van de Heer Jezus staat, dat hij op een berg was of ging of daar wat deed, bidden of brood te vermenigvuldigen of wat het maar allemaal was. Het is altijd de uitbeelding van hetzelfde, van de toekomstige hemelse positie van Christus. De hoge plaats. Niet zozeer letterlijk, maar overdrachtelijk in elk geval. En dan hebben we nog gewoon de naam Jeruzalem, die gebruikt wordt enige malen in de Bijbel, aantoonbaar ter aanduiding van de hemel, gewoon omdat het erbij staat. Dat is niet altijd het geval. Maar u en ik, wij als gelovigen, zijn gekomen tot een hemels Jeruzalem. En het Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. Die berg is dat. En bovendien, de profeten spreken over allerlei bergen die vernederd zullen worden. Waarbij het gaat over koninkrijken op aarde. En één in het bijzonder, één van die bergen heet trouwens Babel. Wat vreemd is, omdat het geologisch natuurlijk helemaal niet klopt. Want Babel ligt in het vlakke land. In het vlakke land. Nee, niet Vlaanderen. Maar wel het vlakke land van Mesopotamië. Het tweestromenland, hè. Nou goed, en toch wordt het een berg genoemd in de profeten, omdat het de uitdrukking is van een koninkrijk. Hoogmoed, een verhoogde positie. En dan heb je dus profeten die zeggen dat alle bergen zullen vlak gemaakt worden. Sommigen denken dat dat geologisch is. Misschien wel, ik zie alleen het nut er niet van in. Ik denk dat het gaat om die koninkrijken die vernederd zullen worden. En alles wat vernederd was, laag was, zou verhoogd worden enzovoort. Of het gepaard gaat met geografische veranderingen op aarde. Ook. Of dat voor alle bergen geldt. Ik hoop het niet. Maar het maakt me verder ook niet uit natuurlijk. Hè. Maar die berg, men zou er de hemel onder verstaan. Want Jeruzalem is daar de uitbeelding van. Jeruzalem als de stad van de grote koning, dat komt ook aan een psalm toch? Jeruzalem, de stad des grote konings, is weer de uitdrukking van de hemelse positie van Christus zelf, uiteraard. En over de Olijfberg hebben we het nog niet gehad. Maar goed, daar ga ik nou ook niet verder op in. Maar dat zijn details uit het verhaal. Maar de vraag is, wie zal dat zijn? Maar de vraag is eigenlijk dezelfde als die van Psalm 8. Wie is die mens? Wie is die zoon des mens? En het antwoord is Jehovah zelf. En hem komt inderdaad de schepping toe. Maar dat is wat in vers 1 en 2 al staat over het scheppingswerk van Gods wegen. En daar gaat het maar om, hè. Theologen aarzelen over het algemeen niet om het scheppingswerk toe te schrijven aan de Heer Jezus. Wat lastig is, omdat je termen gebruikt die niet kunnen. Hij heette geen Jezus. In dat scheppingswerk, toch? Jezus werd hij genoemd bij zijn geboorte op aarde. Dus je kan het zo niet zeggen, het leidt alleen maar tot nog grotere verwarring. Maar de Hebreeënbrief citeert enige psalmen, waaronder psalm 104, en zegt wel degelijk dat Christus, de Heer Jezus Christus, betrokken was, als er zo niet onder die naam uiteraard, maar dat hij betrokken was in het werk van de schepping. Staat er wel degelijk. Je moet alleen oppassen met de gebruikte terminologie, hè? Maar hier komen die lijnen bij elkaar. Wie is het? Wie zal klimmen op de berg des Heren? Wie zal staan in de plaats zijner heiligheid? De heilige berg heet dat dus bij gelegenheid. En het antwoord is, degene die rein van handen is. Dat is vers 4, komt het antwoord op de vraag van vers 3. Waarschijnlijk had het beurtzang moeten zijn, hè? Ik weet alleen niet of ze die psalm nog gezongen hebben, want het ging toch verkeerd, dat weet u toch, hè? Ik zal het anders noemen, de intocht van de ark in Jeruzalem. Maar het ging verkeerd, weet u nog, en er kwam van de intocht niks terecht. Doe nog zo'n voorbeeld. De intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem was de bedoeling, maar er kwam niks van terecht. Vooralsnog. Toch? Daar gaat het over, maar dat hoop ik u straks te laten zien. Wie zal klimmen op de berg des Heren? Die rein van handen is en dus zonder zonden. Reine handen. Die zuiver van hart is, dat wil zeggen gelovig, want met het hart gelooft men, is men oprecht. Die zijn ziel, zijn levenswandel, is dat? Een ziel is de wandel, onthouden, dat is nooit gehoord. De ziel is de wandel van de mens. Dat is in de praktijk zijn identiteit. In de praktijk zijn wandel. De ziel is buitenkant. Die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, die niet hoogmoedig is. En zich daarmee tot God maakt, want daar komt het ongeveer op neer. Ijdelheid, dit is niet het gewone woord voor ijdelheid trouwens, maar een van de synoniemen daarvoor. Het heeft ook de betekenis van verwoesting, van ruïneren en dat soort dingen meer. Maar daarmee tot ledigheid, nutteloosheid maken. Maar het is wel een van de termen voor afgoderij. Ijdelheid. Het is een goed Nederlands woord, want een idol, dat weet u wat het is, hè? Uit het Engels. Een idol is een afgod. Een idool in het Nederlands is een afgod, maar het is heus het woord idol. Zij zijn ledig, ze zijn zinloos, ze hebben ook niets te zeggen, ze dienen tot niets. Enzovoort. Stomme afgoden heten ze in de Bijbel. In de Statenvertaling zelfs, ja. Stomme afgoden. Goed, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedrieglijk zweert. Ik moet erbij vertellen dat afgoderij over het algemeen voortkomt uit de hoogmoed van de mens, die in staat is om zichzelf goden uit te vinden. Komt voor de hoogmoed. De atheïst zegt dat godsdienst moet voorzien in de behoeften van de mens. En dat het voor kleine mensen is die een hogere kracht boven zich willen hebben. Kortom, het is voor de kleine luiden heet dat, hè, in het Nederlands. Hè. Ik moet u zeggen, in werkelijkheid, het komt voort uit hoogmoed. Men maakt zichzelf een god en men bepaalt zelf hoe men die god zal dienen. En zo kom je bij een ijdele wandel, ziel. Bij een ijdele wandel die ons van de vaderen is overgeleverd. Zei Petrus in 1 Petrus 1. Wie is het nou die rein van hand is, die zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert? Die geen belofte doet en er zich niet aan houdt. Nou, noem zo eens iemand. Wie zou dat nou kunnen wezen? He? Wel kan dat wezen? Ja, dat is er maar één die aan die beschrijving voldoet. Toch? Dat is de Heer Jezus Christus. Precies. Wel, die zal de zegen ontvangen van de Heere. Hij krijgt zelfs de naam van de Heere. En u begrijpt dat men hier dus dan dat spoor bijster is, hè? Omdat men zegt of denkt, ja, maar hij was altijd al de Heere. Men heeft al moeite met dat hij uitermate verhoogd werd, omdat men niet wil accepteren dat hij eerst uitermate werd vernederd. Daar ligt de problematiek in werkelijkheid, hè? Maar Jezus van Nazareth dus. Ja. Die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God zijns heils. Hij zal gerechtigheid ontvangen. Als hij zijn gerechtigheid ontvangt, wat ontvangt hij dan? Loon. Ja, dat is uit Jesaja, wat het maar was. 42 of 49 weet ik uit het hoofd nooit, want die hoofdstukken lijken op elkaar. Jesaja 49, vers 3. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, maar die mij is gewoon de Heer Jezus, hè? De personificatie van Israël, de vast van Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Precies, dat is wat de Heer ook zei in Johannes 17 in het hogepriesterlijk gebed. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb gedaan wat gij mij te doen gegeven hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. En nu, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En daar gaat het hier over. Hij heeft tot mij, Jezus, gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik, Jezus, zeide, ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Mijn recht is bij de Heere. En dat recht bestaat uit zijn werkloon. Hij heeft namelijk zijn werk gedaan. Met vooralsnog niet het beoogde resultaat, maar hij heeft wel zijn werk gedaan. Dit moet nog duidelijk zijn, hè? Goed. Het was niet no cure, no pay. Het was, hij zou een werk doen, hij heeft dat gedaan. Dat dat niet helemaal goed uitpakte, in zekere zin. Ja, dat was zijn verantwoordelijkheid niet. Toch? En dus zijn rechtvaardigheid, zijn gerechtigheid bestaat uit zijn werkloon. En dat staat er ook achter, voor alle duidelijkheid. Nu zegt de Heere, die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden. Voor zover het doel van het werk van de Heer Jezus was het verzamelen van Israël, is dat doel, in zekere zin althans, niet bereikt. En zo wordt het hier gezegd, maar het neemt niet weg dat hij voor zijn werk, wat hij gedaan heeft, wel degelijk beloond zal worden. Zijn werkloon. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren, mijn God zal mijn sterkte zijn, enzovoorts. En daarna staat er in vers 6... Nou ja, het was niet alleen de bedoeling om Jacob te verzamelen, maar het was ook de bedoeling om tot licht der heidenen te zijn tot aan Engeland aan toe. Tot aan de einden der aarde. Tot aan, toch, tot aan Angleterre. Ja, precies, ja, tot aan de einden der aarde. Ik kan het ook niet helpen. Later staat het met een andere naam. Verbond des volks in vers 8. Brit-Am staat er letterlijk. Dan moet je weten wat dat is dan, hè. Toch? Ja, Brittannië, zeker wel. Maar goed, daar ga ik niet op in, want daar hadden we het niet over. Waar het over gaat, is over die gerechtigheid. Deze zal de zegen ontvangen van de Heere. Uit Psalm 24, vers 5. Namelijk, of en gerechtigheid van de God zijns heils. Hij ontvangt namelijk zijn loon. Of zoals Filippenzen 2 het zegt, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En de naam gegeven boven alle naam. Dus we weten wie het is. Dat is het geslacht Volgende vers. Dergenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Waarna nog maar de vraag is of je onder geslacht moet verstaan, een hele generatie, of gewoon hij komt voort uit een bepaald geslacht waarvan hij de vertegenwoordiger is. Dat laatste lijkt mij het meest correcte. Hij kwam namelijk voort uit degenen die naar hem vroegen. De Heer Jezus stamde uit een generatie, een geslacht van gelovigen, gelovig overblijfsel in Israël. En dat is een geslachtslijn in de Bijbel. En daar was hij de laatste, de jongste, en dus de laatste vertegenwoordiger van. Daar kwam hij uit voort. Dit is het geslacht dergenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Zoveel waren dat er niet, maar de Heer is daar de vertegenwoordiger van. En dat laat allerlei ruimte over. Kijk, ik heb al vaker gezegd, als bepaalde uitdrukkingen niet al te duidelijk zijn in de Bijbel, is dat heel dikwijls, blijkbaar, omdat die uitdrukking die gebruikt wordt op meerdere niveaus van toepassing moet zijn. En daarom is het niet een specifieke uitdrukking, maar laat die ruimte voor die verschillende toepassingen. Het is wel aardig dat we zojuist tegenkwamen de naam Israël. Dan denk je aan een heel volk en de Joden maken dat er ook van. De knecht des Heren is Israël, want dat staat er. Dus dat zijn zij. En wij zeggen nee, dat is de Heer Jezus, die knecht des Heren. En we kunnen het allebei bewijzen. Min of meer. Maar het is ook allebei waar. Op een of andere wijze. Ik bedoel, het is niet volledig identiek, maar zoals het er staat, wordt het inderdaad op verschillende niveaus toegepast. En dat vind je hier ook. Hier vind je bijvoorbeeld ook de naam Jacob. Al hebben de vertalers aangegeven dat ze het niet geheel begrijpen, en daarom hebben ze ook maar een woord ingevuld. Hè? Dat ziet u toch staan, hè? In vers 6. Dit is het geslacht degene die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob. Maar als u de moeite neemt andere vertalingen na te zoeken, komt u nogal wat andere uitdrukkingen tegen. Want er staat gewoon maar de naam Jacob. En daarna staat er de naam Petra. Sela, de rots. En wat het verband is, ja, dat is niet helemaal duidelijk wat het verband is. En dat kun je dus ook uit dit vers niet afleiden. Ik heb wel een paar opties, maar ik kan ze aan de hand van dit vers niet bewijzen. Meestal heeft men trouwens vertaald met degene die uw aangezicht zoeken, de God van Jacob. Dat wil zeggen, degene die zoeken het aangezicht van de God van Jacob. Dat kan ook. Zover mijn kennis van het Hebreeuws strekt, is dat mogelijk, niet voor de hand liggend, maar je zou hem zo kunnen lezen. Je kan ook zeggen dat dit geslacht dat naar hem vraagt en die het aangezicht des Heren zoekt, dat dat geslacht Jacob heet. Waarom ook niet? Ook al zou het alleen maar over de Heer Jezus gaan, dan is het nog terecht, want Jacob is Israël, toch? En we hebben voorbeelden genoeg waarin, in Jesaja dus, hebben we er een paar waarin hij Israël genoemd wordt. Dan kan hij ook Jacob genoemd worden. Toch? Als de erfgenaam van Isaac. Toch? Kan. Het kan ook zijn dat het slaat op het gelovig overblijfsel van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. Daarmee kom je automatisch terecht bij de naam Sela. Want dat heb ik u al een keer eerder verteld. In ieder geval naar aanleiding van Psalm 3, geloof ik. Waar dat begrip Sela geïntroduceerd wordt. Het kan best zijn dat het een aanduiding is voor de muziek. Alleen dan had ik het graag in het Italiaans willen hebben. Hè? Toch? Want dan gaat het Italiaans altijd. Hè? Maar vooruit. Dan maar in het Hebreeuws. Wat het dan precies is, weet niemand hoor, overigens. Maar zo komt men van de uitdrukking af en de enige andere. Maar het kan best zo zijn dat het dat is. Maar het neemt niet weg dat je de uitdrukking ook kunt vertalen met Petra. Dat wil zeggen de plaats, de stad, Petra, de hoofdstad van Edom. Al moet er dan een voorzetsel bij. Alleen, we weten niet welk voorzetsel, maar het voorzetsel ligt besloten in de spelling van het woord. In het Hebreeuws, de normale spelling van Sela eindigt op een ayin. En hier eindigt het op een he, de letter H. En dat kan opgevat worden als naar Sela, van Sela, te Sela, uit Sela, in Sela, boven Sela, onder Sela, in de relatie tot Sela, wat je maar wil. En hoe het je maar uitkomt. Of het heeft van doen met, op welke wijze weten we niet, maar het wordt gerelateerd aan, dat is de strekking van die H aan het end, het wordt gerelateerd aan Sela. Waarom ook niet? Maar Sela is op zichzelf dubbelzinnig. U weet, het woord betekent rots, meestal vertaald met rotssteen. En het Oude Testament suggereert op zijn minst, en dan zeg ik het heel voorzichtig, veel te voorzichtig, maar suggereert op zijn minst dat in de toekomst dat gelovig overblijfsel van Israël verzameld zal worden uit de volkeren en bijeengezet zal worden in Petra, in de woestijn, in de hoofdstad van Edom, inderdaad, letterlijk dus gewoon. Maar het neemt niet weg dat de Heer Jezus zei in Matthäus 16... tegen Petrus, nou, tegen Simon zei hij, ik zal u Petrus noemen, maar dat is het Griekse woord voor Sela. En bovendien op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dat hij een gemeente zou bouwen op Petra, dat wil zeggen die plaats daar in de woestijn, dat wisten wij, want dat staat in het Oude Testament. Maar nu neemt hij zelf de uitdrukking overdrachtelijk. Waarom ook niet? In het Oude Testament vinden we de term Sela menigmaal ter aanduiding van de Heere. Ik ben de Heere, uw rotssteen. Gij hebt die rotssteen in vergetenis gesteld, enzovoorts. Noem maar op, schriftgedeelte genoeg. Dus met andere woorden, de term Sela heeft vele toepassingen en de term Jacob ook. En beide kunnen in verband gebracht worden met een letterlijk Israël in de dagen van de wederkomst van Christus, maar ze hebben ook een hogere, een overdrachtelijke betekenis. Jacob als aanduiding van het volk van God, ik ben het met u eens, normaal gesproken heet dat Israël, maar het komt voort uit Jacob. Dus die naam kan ook gebruikt worden. En dat lazen we ook, hè, dat ik, Jesaja 49, dat ik Jacob vergader zal, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. En als je niet weet dat Jacob en Israël slaat op hetzelfde, dan kan je het vers niet volgen. Wat maakt het uit dat Israël zich niet laat verzamelen? Hij moest toch Jacob verzamelen? Zeg je dan? Dat is identiek. Met andere woorden, dit vers is niet duidelijk. En dan pas ik de vaste regel toe. Nou ja, mijn vaste regel vooruit. Als het niet duidelijk is, dan moet het op een of andere wijze over de gemeente gaan. Over onze bedeling. Ter verborgenheid. Dat is zo de gewoonte. Die vage teksten in het Oude Testament zijn zo vaag omdat gemeentelijke waarheid niet geopenbaard wordt, zou worden in het Oude Testament. Maar daarom is het wel in de tekst van de Bijbel opgenomen. Dat wil zeggen, het ligt erin verborgen. En het Nieuwe Testament licht het eruit, laat het ons zien, meestal onder aanhaling van schriftplaatsen, zodat we het beter begrijpen. In dit geval niet, want dit vers wordt in het Nieuwe Testament niet aangehaald, maar wat denkt u van deze? Dat is het geslacht dergenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Waarom zou dat niet de gemeente zijn, bijvoorbeeld, die hier voorgesteld wordt aan Jacob? En Jacob bevindt zich bij die gelegenheid in Sela. Maar ja, los daarvan heb ik goede reden om aan te nemen dat als de Heer aan Israël, aan Jacob, aan Israël verschijnt in Petra, dat de gemeente daar net zo goed bij is als wanneer de Heer enige tijd daarvoor, 30 dagen daarvoor, denk ik, zal verschijnen op de Olijfberg voor Jeruzalem. Dat verhaal kent u, hè? De Heer verschijnt op de Olijfberg voor Jeruzalem en daarna vlucht een overblijfsel uit Jeruzalem alsnog naar Petra. En als u mij vraagt, 30 dagen later verschijnt de Heer op de berg Hor voor Petra. alsnog. Maar nu voor een gelovig overblijfsel van Israël dat daar verzameld is. En wat natuurlijk in de woestijn. Ik weet wel dat dat geen algemeen bekende dingen zijn, maar ja, bij ons wellicht wel. En dan moet je zulke dingen daar gewoon in kunnen lezen. Hè? Met andere woorden, dat geslacht is de Heer Jezus. Maar zoals altijd, en die heb ik van mijn vader geleerd, zoals altijd, als het gaat over de Messias, en de Heer verheerlijkte dus, hè, als het gaat over de Messias, in het Oude Testament, dan gaat het impliciet over de gemeente, want de gemeente is zijn lichaam. En is in hem gezegend met elke geestelijke zegening. Dus hoe dan ook, ook zonder deze tekst, de vraag is, wie is die koning der ere? Dan zeggen wij, dat is Christus, maar het is inclusief de gemeente die immers aan Christus deel heeft, die met hem tot zoon zal gesteld worden, die met hem zal geopenbaard worden in heerlijkheid, die met hem gemaakt is tot koningen en priester enzovoorts. Dus dit geslacht, als het alleen de Heer Jezus is, dan is het inclusief de gemeente. Dat lijkt me niet zo'n twijfelachtige redenering. En dan zijn er twee mogelijkheden. De een is, de gemeente wordt voorgesteld aan Jacob, dat daar verzameld wordt in Sela, dat staat er per slot van rekening achter. Of de gedachte is dat die gemeente wel degelijk de erfgenaam is van Jacob. Die gemeente is Jacob. Zo goed als Christus Jacob is, of Israël is. Want ongeacht afstamming, ik hoop dat ik het kort genoeg zeg, maar ook duidelijk genoeg, ongeacht afstamming, de gemeente is Israël. Dat wil zeggen, de gemeente is erfgenaam van het eerstgeboorterecht binnen Israël, dat officieel berust bij de stam van Efraïm. En daar hebben wij deel aan gekregen. Op wat voor wijze doet het nou niet toe, maar zo is het nou eenmaal. En dat is dus Jacob. Want Jacob, zijn rechterhand, zegende aan de linkerkant, maar goed, met zijn rechterhand zegende hij Efraïm. En gaf hem het eerst geboorterecht onder de stammen van Israël. Boven Juda. En de gemeente heeft eerst geboorterecht boven Juda, boven de Joden. Dus dat kan niet anders, dat moet hetzelfde zijn. En vandaar dat zo'n uitdrukking weliswaar vaag is, maar we zouden moeten begrijpen hoe het zit. Hè? Die koning der ere is Christus, maar het is Christus met de gemeente en die zal inderdaad aan Israël verschijnen, zich als de koning der ere manifesteren of gewoon openbaren, want dat is het woord. En dat dat fundamenteel gebeurt in Sela en niet op de Olijfberg, dat mogen ook duidelijk zijn. Dat weet u toch, hè? Ik houd het erop dat de Heer zich pas in Israël bekend maakt, officieel, niet op de Olijver bij Jeruzalem, maar de berg Horeb bij Petra. Er zit gewoon niks anders op. De Heer verschijnt op de Olijfberg, te midden van de consternatie, de verwoesting van stad en land, stad en ommeland, voor de Groningers onder ons. En een gelovig overblijfsel vlucht dwars door een gescheurde Olijfberg. Dat is zo'n chaotische situatie, dat er geen enkele reden is om hen te vragen, maar wat zijn toch die littekenen in uw handen? Ik bedoel, ze moeten eruit en met de kortste keren. Dat is wat gebeurt. En daarna maakte hij zich aan hen bekend in de woestijn. Zoals trouwens ook bij de aanvang van het oude verbond. Op een berg. Dat was de berg van Mozes, maar ik had het over de berg van Aaron. Dat begrijpt u toch, hè? Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere ingaat. Dat zijn historisch vermoedelijk de poorten, dan wel de deuren van Jeruzalem, de eeuwige stad, Jeruzalem. Maar ook dan de eeuwige deuren, opdat de koning der ere, of der heerlijkheid, of hoe je kabot maar vertaalt vanuit het Hebreeuws, opdat die koning zou binnengaan. Het neemt niet weg dat die poorten of deuren in de Bijbel nog wel een paar keer genoemd worden. Met name in de Psalm 118 is het, dacht ik. Daar heette het poorten der gerechtigheid. En kortheidshalve lees ik vanaf vers 17 van Psalm 118. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. U weet toch over wie dat gaat. Dat mag ik aannemen. Hè? De Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Zijn ziel niet verlaten in het dodenrijk of in de hel, of voelt maar luid in Psalm 16 eventueel. Doet mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan, ik zal de Heere loven. Dit is de poort des Heeren, door welke de rechtvaardigen zullen ingaan. En uit het verband lijkt me duidelijk dat deze poorten, of deze poort, de uitdrukking is van de opstanding uit de dood. Het verlaten van het dodenrijk, om het maar eenvoudig te zeggen. Want daar ging het over. De Heer Jezus die gekastijd werd, maar niet in de dood zou blijven, maar daaruit zou opstaan. En dus door de poorten, dan wel door de poort gaan. Eerst heet het poorten der gerechtigheid, daarna heet het de poort des Heren. En als u het nauwkeuriger wil weten, moet u gewoon terecht in Johannes hoofdstuk 10. De herder der schapen is, wie is de echte herder, de goede herder? De goede herder is degene die door die deur gaat, als eerste. En daarna volgen zijn schapen hem, want zij kennen zijn stem. Ze gaan dus ook door die deur. En dat is opstanding uit de dood, dat is wedergeboorte. Dat is waar het over gaat. En daarna kom je als vanzelf dus ook terecht bij, ik zie een poort wijd openstaan. Toch? Bij het lied. Dat wordt geacht de poort van de hemel te zijn. En dat is het natuurlijk ook, want de opstanding van de Heer Jezus, maar ook onze wedergeboorte, leidt ons ten hemel. In de verheerlijkte positie. Waar nog bij komt dat de term poort, de term deur niet, maar de term poort wel degelijk verband houdt met heerschappij. Zo wordt het woord ook zelfs vertaald. En daar gaat het over. Wie gaat door de poort? De koning. Dus, logischerwijze, want dat is de associatie. De poort is namelijk de plaats van waaruit geregeerd wordt, dan wel van waaruit recht gesproken wordt. En dat is ook de betekenis van het woord voor poort in het Hebreeuws. En dus, het gaat over de opstanding van Christus. Psalm 24. Heft uw hoofden op, verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der eren inga. Waarna weer de vraag gesteld wordt, wie is de koning der eren? En het antwoord staat er in hetzelfde vers, vers 8, meteen achter deze keer. De Heere, sterk en geweldig, waarbij de bijvoeglijke naamwoorden volgens het Nederlands verdwaald zijn achter het zelfstandig naamwoord, maar dat is in nogal wat talen heel gebruikelijk, hoor. Toch? Wij zouden gezegd hebben, de sterke en geweldige Heere. Maar dat je dat zo niet vertaalt, dat komt omdat in het Hebreeuws staan de bijvoeglijke naamwoorden ook achter Heere en daarna volgt weer de naam Heere. En dan laat je het maar zo staan, dus, hè. De Heere, sterk en geweldig. En nog een keer, de Heere, geweldig in de strijd. Dat is een parallelisme uiteraard. Hij is sterk en geweldig, hij is namelijk sterk en geweldig in de strijd. Want hij heeft zojuist de strijd gestreden. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Dat volgt op elkaar. Omdat hij in vernedering zijn werk gedaan heeft, zijn weg gegaan is. En inderdaad de schande veracht heeft, zegt Hebreeën 12 daarover. Daarom doet hem de deurwachter open, met dank aan Johannes 10 dus. Hè? Voor hem doet de deurwachter open. We wisten niet eens dat er een deur was, maar niettemin, er is er een en God deed hem open. Dat is opstanding uit de dood. Dat is wat hier beschreven wordt. De Heere, sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd. Die strijd daar heeft nog een vervolg uiteraard in de wederkomst van Christus, wanneer hij de volkeren aan zich zal onderwerpen. En dat is in een strijd tegen zeg maar Babel, hè. Of anders roepen we heel hard de strijd in Armageddon of zoiets. Maar dat komt op hetzelfde neer. Die heren, dat is de koning der heren. En dan nog een keer, vers 9. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der heren ingaat. En weer een keer, wie is dat? Wie is hij, deze koning der heren? Het is de heren der heerscharen. Die heer over hemel en aarde, over de menigten, over alle volken. Die is de koning der heren. Nou ja, ik wou zeggen waar. En dan staat het erachter, in Sela. Daar begint in ieder geval zijn aards koninkrijk. Daar wordt hij door het volk tot koning gemaakt. Dan wel als koning erkend. Met als gevolg dat ze van daaruit optrekken naar Jeruzalem. Dat is weer 45 dagen later. Als u mij vraagt, maar dat deed u niet. Dus dan laten we dat weer even weg, hè. Ja. Dat doet er nou niet zoveel toe. Maar men kan ook gewoon lezen, die is de koning der ere en hij is de rotsteen. Want dat is wat het betekent. En dat is ook waar natuurlijk. En daarnaast moet ik erop wijzen dat de term Sela wel degelijk verband legt met Matthäus 16. De gemeente zal gebouwd worden op één rotsteen. Op één Petra. Ongeacht wat het is, het gaat maar om het gebruik van de naam. En aan die naam hangt dus ook de gedachte aan het tegenwoordige werk van Christus, waarover wij reeds gesproken hebben naar aanleiding van vorige psalmen, en waarin gezegd werd dat hij zou heersen, wat stond er ook alweer in 22 vers 29, hij heerst onder de heidenen. Dat is, het lijkt het tegenovergestelde van hij heerst over de heidenen. En dat is ook ongeveer zo, want in onze dagen heerst hij niet over de heidenen, althans niet de facto. Hij heerst onder de heidenen. Heerst te midden van uw vijanden. Maar dat was, meen ik, Psalm 110, als ik me goed herinner. Dat is de situatie in onze dagen waarin hij bezig is een koninkrijk te bouwen, niet over de volkeren, maar wel te midden van de volkeren en op een andere wijze gezegd uit de volkeren. En daar gaat het dus ook over. En dan wijs ik hem erop dat de positie van het gelovig overblijfsel in Petra overeenkomt met de positie van de gemeente in onze dagen, nog niet over de volkeren, niet behorend tot de volkeren, maar apart gezet buiten de legerplaats in de woestijn. En het idee is, want daarom zeg ik het zo systematisch, het idee is dat al die uitspraken over een gelovig overblijfsel verzameld in de woestijn, dat al die uitspraken in het Oude Testament die dubbele bodem hebben, dat ze ook van toepassing zijn op de verzameling van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En vandaar dat de Heer de term Petra wel degelijk gebruikt in verband met zijn tegenwoordige werk. De bouw van de gemeente. Hebben jullie dat nog? Op die wijze is, nou onder andere op die wijze, is gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen. Vandaar dat men in kringen van de bedelingen leert, dus het niet eens kan worden over de vraag of bepaalde teksten gaan over de gemeente of over het gelovige overblijfsel van Israël. Sterker nog, vandaar dat ultradispensationalisten kans zien om alles wat over de gemeente gaat, zelfs het Nieuwe Testament, van toepassing te brengen op het gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst. En dan raakt men heel de gemeente weer kwijt. Men heeft er wel een grote mond over, maar men is die gemeente in de praktijk helemaal kwijt. En men kan hem niet onderscheiden van Israël. Men zegt dat het onderscheiden is, maar daar blijft het dan ook bij. Wat dan het verschil is, dat kunnen ze je daar niet uitleggen. Maar het is een misverstand dat hieruit ontstaat. Men ziet niet de dubbele betekenis van die termen, van die profetieën. Hiermee ben ik door de psalm heen, maar ik wilde nog even met u naar 2 Samuel, dat was het toch, 2 Samuel 6. Dat geacht wordt de historische aanleiding te zijn voor het schrijven van deze psalm. En die is ook nogal dubbel. Net zo dubbel, zei ik, als de intocht in Jeruzalem. Het was geen intocht namelijk. Het had het moeten zijn, maar voor het zover was, weende de Heer over de stad. en zei dat Jeruzalem verwoest zou worden. Ook twee keer trouwens, maar vooruit. En dus werd het een treurige binnenkomst in Jeruzalem. Dat blijkt ook wel uit de volgende gebeurtenissen, maar daar heb ik het nu maar niet over. Maar hier hebben we net zoiets, hè. Er staat in 2 Samuel 6, vers 1. Daarna verzamelde David wederom alle uitgelezenen in Israël. De boeken waren op, denk ik altijd. Maar alle uitgelezenen in Israël. 30.000. En David maakte zich op en ging heen met al het volk dat bij hem was van Baalim Juda. Om van daar op te brengen, de ark Gods op te brengen. Jeruzalem ligt namelijk hoog. Om vandaar op te brengen de ark Gods, de ark des verbonds, of ark der getuigenis, of hoe je maar heet. Hè? Bij de welke de naam wordt aangeroepen. De naam des Heren uiteraard. De naam van de Heren der Heerscharen. Eigenaardig, hè? Leuk zijn die dingen. Je komt meteen op het goede been te staan als je die dingen weet. Hè? Die daarop woont. Op de ark des verbonds woont, verblijft, is het woord gewoon. Hè? Verblijft de Heer tussen de cherubim. Die deel uitmaken van het verzoendeksel. Hè? En zij voerden de ark Gods op een nieuwe wagen en haalden ze uit het huis van Abinadab. Iemand zei, maar ze moesten toch de ark dragen? Zeg ik, ja, dat was in de woestijn, dan moesten de priesters de ark dragen. Toen later de ark terugkwam uit der Filistijnenland, toen was hij ook gezet op een nieuwe wagen, overigens. En die bleef onderweg ook steken, want er waren er die erin keken. Weet je wel? Kwam de ark ook niet verder, het ging in etappes terug, maar het is eigenlijk hetzelfde verhaal. Want, kort en goed, want we hebben niet veel tijd. Ze voeren de ark Gods op een nieuwe wagen. Dat is wat ze deden, daar is ook geen probleem mee. Het probleem ontstaat later als er wat met die wagen misgaat. Dat was nog garantie, maar dat hielp niks. Hè. Nieuwe wagen. Deze nieuwe wagen is gewoon een uitbeelding van het nieuwe verband. Dat ding met wielen is een uitbeelding van het nieuwe verbond, waarbij de wielen, zoals gebruikelijk, in beeld zijn van wedergeboorte, dood en opstanding. U weet het woord voor wiel is Gilgal. Wedergeboorte, zeg maar. Dat is wat het uitbeeld. Een nieuwe wagen, zoals we ook kennen, nieuwe zakken in het Nieuwe Testament. En nieuwe kleden en wat het maar wezen mag, hè. Als aanduiding van het nieuwe verbond. En ze haalden ze uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel is. En Uzza en Achio is het eigenlijk, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. Dit is een mooi verhaal. Abinadab wordt vertaald met vader der barmhartigheid. Heeft iets van doen met dat hij barmhartigheid zou voorbrengen. En barmhartigheid is een van de termen ter aanduiding van het nieuwe verbond. Niet zo dikwijls gebruikt, maar het is nu eenmaal een synoniem van genade. Dus het is een uitbeelding van dat een nieuw verbond zou komen. De nieuwe wagen geeft daar vorm aan. Bovendien, die man heeft twee zonen en die leiden deze nieuwe wagen. Uzza, betekent zoveel als kracht, sterkte. Wij kennen het woord ook in de naam van Boas, As, Uts, de komende sterke, de sterke man, Uzza. We kennen hem trouwens ook uit de god Maezim, de god der sterkten wordt het eventueel vertaald. Uit Daniel is dat, maar het gaat over een krachtig iemand, noem eens een krachtig iemand, dat is de koning. Het gaat over het nieuwe verbond, dan weet u wie er voorstelt. Toch? De Heer Jezus Christus. En Achio, en dat betekent gewoon broer. Of zoiets, hoe men het maar vertalen wil. Maar broer. Zo kennen we de naam Achimelech in 1 Samuel 21. Dat betekent mijn broer is koning. Wie is hij dan zelf? Hoge priester, precies, hoge priester. Je had ook aan Aaron kunnen zeggen, hoor. Mijn broer is koning. Wie is hij dan zelf? Weer hetzelfde antwoord, hoge priester, want Mozes en Aaron samen zijn een uitbeelding van de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek, de middelaar en borg van het nieuwe verband. En hier heb je Uzza en Achio en zijn broer. Dan weet je waar het op slaat. Het is een uitbeelding van het komende hoge priesterschap en koningschap van Christus. Komende, want ze komen eraan, hè, met die ark en met die nieuwe wagen enzovoorts. Nou goed. Toen zij hem nu uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel is, met de ark gods wegvoeren, zo ging Achio voor de ark heen. Uzza wordt niet genoemd. Dat wil zeggen, degene die staat voor het priesterschap eigenlijk, die loopt voorop. En David en het ganshuis Israël speelden voor het aangezicht des Heren met allerlei van dennenhout. Snarenspel staat er. Ik zou niet weten waarom ze geen blokfluiten zouden maken van dennenhout, maar goed. Kom maar. Snarenspel. Van dennenhout als met harpen en met luiten en met trommelen. Dus met drumstellen erbij. Ook met schellen en met cymbalen. Toeters en bellen heet dat in de Nederlands, man. Die komt uit de orgeltechniek, hè? Uit de theaterorgels. Hè? Je hebt gewone orgels, dat zijn kerkorgels. En dan heb je theaterorgels, die zijn precies hetzelfde, maar die zijn met toeters en bellen. Er zitten boven de pedaal allerlei knoppen en dan komt er een klakson en een sirene en een toeter. Het is echt zo. Heerlijk. Nou goed. Met toeters en bellen. Feest wordt het. Hoe heet het ook weer in het Engels? Joyful noise. Make a joyful noise unto the Lord. Bij ons heet het gewoon vreugdegeschal, maar in het Engels is joyful noise. Nou ja. En wij technici houden niet van noise, maar vooruit. Hè. Als zij nu kwamen, daar komt hij. Als zij nu kwamen, ze moeten naar Jeruzalem, maar als zij nu kwamen tot aan Nagons dorsvloer. Leuk hè, want Nagon betekent toebereid. Prepared. Een synoniem voor azal. Toebereid. Azal is meer gereserveerd. Apart gezet, maar goed. Als ze nu kwamen tot een Nagons dorsvloer, zo strekte Uzza zijn hand uit aan de ark gods en hield ze, want de runderen struikelden. Ten einde te voorkomen dat de ark des verbonds van de wagen zou glijden, stak Uzza zijn hand uit en redde daarmee de ark des verbonds. En u weet het. Wij Calvinisten bedrijven ethiek en vragen ons niet af wat het betekent. Wij vragen alleen welke les kan ik hieruit leren en vragen dus wat deed Uzza verkeerd. Was het zijn schuld? Kan het hem aangerekend worden? In de eerste plaats zeggen we dan, die ark had niet op die wagen gemogen, want daar lezen we geen voorschriften over in de Bijbel. En als het niet uitdrukkelijk is toegestaan, dan is het dus verboden. En, nou ja, goed, zo gaat het. Ik heb die gedachten allemaal al jaren geleden aan de kant geschoven. De vraag is gewoon, wat betekent dit? Wat is hier de profetische betekenis van? En dat is makkelijk genoeg. Het ging onderweg verkeerd. Bij de komst van de Messias en bij het aanbreken van het nieuwe verbond. In zeker opzicht althans. We hebben het er straks gelezen in Jesaja 49. De Heer zou de naam des Heren verheerlijken op de aarde. Dat heeft hij gedaan, maar het resultaat had moeten zijn de terugverzameling van Israël. Maar dat resultaat werd niet behaald. Niettemin had hij zijn werk goed gedaan. En dat is hier ook aan de hand. En het wordt geïllustreerd. Er gaat namelijk wat mis met de komst van het nieuwe verbond en hoe het maar heten mag. En dan is het Uzza, de sterke, die zijn hand uitsteekt en het zaakje redt. Maar dan staat er, toen ontstak de toorn des Heren tegen Uzza en God sloeg hem al daar om deze onbedachtzaamheid en hij stierf al daar bij de ark Gods. En dat is meteen het einde van het verhaal. Men komt geen stap meer verder. David ontstak omdat de Heer een scheur gescheurd had. Een scheur gescheurd. Let op, twee maal het woord scheur. En u weet hoe dat is, hè? Spires, de bres, de scheur. Dat is in heel de Bijbel de aanduiding van onze bedeling. De onderbreking in de normale voortgang van de heilsgeschiedenis met betrekking tot Israël. De breuk. Peres. Van Peres en Zera, onder andere. Daar komt dat ook voor, hè? Met het handje, weet u wel. Maar goed. De Heer had een scheur. De onderbreking in de tocht hier. Dus ook, hè? Het houdt hier op. En hij noemde dezelfde plaats dus Peres. Staat erachter? Uzza. Tot op deze dag, de breuk van de sterke. Spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. Zo was hij toch niet? In de geschiedenis van Simson, waar je niet opkomt onderweg. U weet, je was onderweg naar zijn bruiloft, maar het ging niet door het feestje. Nou, het feestje wel, een stukje. En daarna werd het moord en doodslag. Het had iets te maken met de verscheurde leeuw. De sterke. Toch? En hier heb je de scheur van Uzza. Maar het is precies hetzelfde verhaal. Het nieuwe verbond voor Israël gaat niet door. De ark komt niet in Jeruzalem. Maar blijft bij Peres Uzza. De plaats wordt wel degelijk naar Uzza genoemd, hè. Tot op deze dag staat er, enzovoorts. Want waar het over gaat, is gewoon over het aanbreken van onze tegenwoordige bedeling. Het had feest moeten zijn, maar in zeker opzicht ging het feest niet door. In ander opzicht uiteraard wel, want de ark kwam op een andere plaats terecht. Dat wil zeggen, de Heer kwam op een andere plaats terecht, want die woont op die ark des verbonds. Hij kwam namelijk terecht in de praktijk bij de heidenen in het algemeen. En bij, heel in het bijzonder, bij de gemeente dus. Het is een uitbeelding van dat nog even dat koninkrijk en de Heer nog niet in Jeruzalem komt, maar dat in afwachting daarvan die ark en daarmee de Heer ergens anders verblijft. Namelijk in het huis van Obed-Edom staat er. De knecht van Edom. Maar waarom het met Edom, als Edom gelezen wordt, ontgaat mij. Ik lees Edom als Adam. En ik houd het ook niet op de knecht van Edom of Adam, maar ik houd het op de knecht, Adam. Beslot, dat is wat er staat. Dat hele van komt niet voor. Dat wordt überhaupt nooit gebruikt, dat moet je altijd maar raden. Het is niet noodzakelijk verkeerd. Maar de man heet Obed-Edom. Waarom niet gewoon letterlijk vertalen? De knecht Adam. Maar u weet wie het is, toch? Dat is die knecht des Heren, de zoon van Adam, de echte Adam, de laatste Adam. Kortom, wat hier beschreven wordt, is in feite het afbreken van het werk des Heren aan Jeruzalem, zeg maar aan officieel Israël, waarbij het werk van de Heer een plaats vindt, of de Heer zelf een plaats vindt, buiten Jeruzalem en dus in het huis van Obed-Edom. Het is een uitbeelding van onze gemeentelijke bedeling. Pas later in de geschiedenis wordt de ark wel degelijk naar de stad Davids gebracht. Maar dat is 3 maanden later, geloof ik. Volgens vers 11. Zie? En als dit de historische achtergrond is van Psalm 24, dan mag het dus ook niet zo moeilijk zijn om te begrijpen dat die psalm wel degelijk iets bevat over deze dingen. En dat daar dus gemeentelijke waarheid achter verscholen gaat. Net als in deze geschiedenis in 2 Samuel 6. Daar gaat het maar om, hè. Wie is de Heere der Heerlijkheid? Wie is de Heere der Ere? Het is Jehovah zelf, uiteraard. Die door de wereld niet erkend wordt als zodanig, maar die wij kennen. En tot wiens geslacht wij behoren. Tenslotte, wij zijn zijn volk en dat niet alleen. Wij worden zelfs geacht leden te zijn van zijn lichaam. Zo is het toch. En nog even over de koning der ere. Dat wordt met eer vertaald, dat is goed vertaald, maar eigenlijk betekent het gewicht. De gewichtige. En daarvan afgeleid, overdrachtelijk, de grote, zoals Karel de Grote en Alexander de Grote. Zij waren gewichtig, niet op de weegschaal mag je aannemen, maar in overdrachtelijke zin, hè. Ze hadden zeker een overwegende invloed op hun omgeving. En dat is wat hier over de Heer Jezus gezegd wordt natuurlijk. Hè. De grote, de grootse, de gewichtige, de heerlijke koning. De Heer Jezus Christus. Maar als je aan Israël vraagt wie is die koning der Heren, zullen zij bij gelegenheid moeten zeggen, het is Jezus van Nazareth, maar het is inclusief die hele gemeente die met hem geopenbaard zal worden in heerlijkheid. Want de bedoeling is dat weliswaar de Heer Jezus verheerlijkt is geworden, wij zouden met hem verheerlijkt worden en daarna eerst aan Israël geopenbaard worden in heerlijkheid. Op grond van het eerstgeboorterecht onder dit nieuwe verbond en gebaseerd op de opstanding uit de dood en daarmee gepaardgaand de verhoging, de verheerlijking, zeg maar de hemelvaart van Christus. Dan heb ik nog een paar losse opmerkingen, nou eigenlijk maar één. Dat is dat in het algemeen beweerd wordt dat we in het Oude Testament geen profetieën hebben over de hemelvaart van Christus. Ik moet u zeggen, dat is een misverstand, maar het komt waarschijnlijk voort uit dat men dat woord hemelvaart wat beperkt interpreteert. Het gaat niet om de hemelvaart, het gaat om de hemelse positie die Christus zou innemen. En die vinden we wel degelijk terug. Waaronder hier, met dank aan Händel. Muzikanten hebben soms goede gelangen. De hemelvaart van Christus. En verder wijs ik hem erop dat als in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de hemelvaart van Christus, zijn verheerlijking, dan is men geneigd dat er niet meer in te lezen, omdat verkeerde tekst wordt aangehaald, naar het schijnt. Ik bedoel, Johannes 3, vers, 15. Niemand is opgevaren naar de hemel dan degene die eerst is nedergedaald. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En wij weten allemaal, denk ik langzamerhand hier, dat als je zegt dat die verhoging niet was aan het kruis, maar tot in de hemel zelf, dan krijg je de wind tegen, hoor. En toch gaat het daarover. Onder aanhaling van Psalm 68 is dat, waar je dus inderdaad een profetie vindt over de verhoging naar de hemel van Christus. Dat kun je rustig zijn hemelvaart noemen. Het heet trouwens ook zo, 68 vers 19, je zou denken dat wij er de uitdrukking aan ontleend hebben. Daar staat in vers 19, gij zijt opgevaren in de hoogte. En Johannes, in Johannes 3 schrijft, nou niemand is opgevaren in de hoogte dan degene die daaruit nedergedaald is. En op het moment dat hij het schrijft, Johannes, was de Heer inderdaad al opgevaren naar de hoogte? En dus zegt hij, dat is de Zoon des Mensen die in de hemel is. Groot gelijk, er is geen enkel probleem aan. En daarna zegt hij dat dat ook uitgebeeld wordt in de verhoogde slang. Dus dan heb je nog een profetie over de hemelvaart van Christus. Maak u een slang en stel hem op een staak, op een stang. Dat is er dus ook in. En dan heb je natuurlijk in het Nieuwe Testament ook nog Efeze 4, dat eveneens deze schriftplaats uit Psalm 68 aanhaalt. Heel duidelijk trouwens, duidelijker nog wellicht dan in Johannes 3. opgevaren zijnde in de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Dat is letterlijk geciteerd uit Psalm 68, vers 19. Efeze 4, vers 8. Nou, daar gaat het over. Wij als gelovigen zijn met Christus gezet in de hemel. Hij is opgevaren in de hoogte en op die grond hebben ook wij in hem een hemelse positie en erfenis ontvangen. En dat staat dus wel degelijk al hier in het Oude Testament. En waarom men die mist, weet ik niet, maar ik vind ze duidelijk genoeg. Wat het Oude Testament leert, is inderdaad het lijden en daarna de dood. Dat wil zeggen het sterven van de Heer Jezus, die daarna uit de dood wordt opgewekt, verheerlijkt wordt, gesteld wordt tot Christus en inderdaad in de eerste plaats een hemels koninkrijk ontvangt. Waaraan een grote gemeente, want zo heet het dan, reeds deel heeft. Ik zal uw naam verkondigen, lof zingen, te midden van een grote gemeente. Dat is gewoon gemeentelijke waarheid. En in onze dagen doet hij wat hij wil, te midden van, hij heerst dus te midden van en onder zijn vijanden. En in de toekomst, maar dat is in zijn wederkomst, zal hij via Sewa, via Petra, op aarde in heerlijkheid verschijnen en zal hij inderdaad vervolgens ook over de volkeren heersen, de gehele aarde ook in de praktijk aan zich onderwerpen en daarover heersen. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij uw woord mochten openen, ook deze avond. Uw woord dat ons spreekt over onze heiland, die eenmaal kwam in deze wereld in vernedering en die uitermate vernederd en gehoorzaam werd tot de dood, ja, de dood des kruises. Maar we danken u voor die overwinning die daarna behaald is. En dat we hem mogen kennen als uitermate verhoogd en als gezeten aan uw rechterhand. Als degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En we danken u dat we uit uw woord mogen leren dat u ons met hem en in hem gezegend hebt met elke geestelijke zegening. En ook ons als gelovigen uit deze bedeling, dat u ons doet delen in dat eerstgeboorterecht van Christus zelf. Opdat ook wij zouden zijn koningen en priesters voor u, onze God en Vader. Wij danken u daarom voor die genade waarmee u inderdaad overvloedig bent geweest over ons. Die genade waaruit wij mogen leven, elke dag, maar waardoor wij bovendien ook mogen uitzien naar die verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus. Wij danken u dan nogmaals voor deze avond en willen u vragen, Vader, wees u ons nabij. Wilt u uw woord in onze harten planten, opdat dat daadwerkelijk onze zielen zou zalig maken en onze levens reeds nu mogen zijn tot heerlijkheid van uw naam. Amen.